Dit is de zondagochtenddienst van 5 juli 2026 en de boodschap wordt gebracht door Willem van Dienst.
Broeders, zusters, welkom allemaal vanmorgen en ook jullie thuis, welkom. Wanneer of waar je dan ook terugkijkt of terugluistert, allemaal een heel goed welkom. Fijn om een moment stil te staan bij het woord van God. Allereerst wil ik jullie allemaal heel hartelijk bedanken, mede namens Annette. Maar goed, het is vandaag Guido Uitje, dus ze is er zelf niet bij. Maar mede namens Annette wil ik jullie heel hartelijk bedanken voor de blijken van medeleven tijdens ons 40-jarig huwelijk. Ik denk dat dat applaus meer Annette geldt dan mij, maar... Maar dat terzijde. Op 20 juni 1986 zijn Annette en ik in het huwelijksbootje gestapt. Nadat we elkaar hadden leren kennen tijdens een jeugduitwisseling tussen Breda en Den Haag. Ik heb er toen een concertcadeau gedaan in de Kuip van Simon & Garfunkel. En zo is het ooit gekomen. Ja. Broeder Bulthuis die leidde destijds onze trouwdienst. En Omeng Brunt, broeder Brunt, die overhandigde de trouwbijbel. En onze trouwtekst was... Want de Heere God is een zon en een schild. De Heere geeft genade en ere. Het goede onthoudt hij niet aan hen die onberispelijk wandelen. En dat is Psalm 84, vers 12. Tegenwoordig, uit deze vertaling, klinkt dat dan weer zo. God de Heere is licht in mijn leven. Hij beschermt mij altijd. Hij schenkt vergeving en herstelt ons in ere. Mensen die volkomen naar zijn wil leven, worden rijk door hem gezegend. Nou, inmiddels zijn we 5 kinderen, 8 kleinkinderen, de 9e is op komst verder. Dus als je praat over rijke zegen, dan hebben we dat in elk geval op dat terrein wel mogen ervaren. Maar onze trouwtekst is ook tegelijk ons getuigenis. Getuigenis over ons huwelijk, getuigenis over ons gezin, over ons dagelijks leven. Op heel wat momenten in ons leven hebben wij de bescherming van de Heer mogen ervaren. Zijn nabijheid, zijn aanwezigheid in ons leven, zijn antwoord op vragen die wij gesteld hebben, zijn raad en daad en advies, soms in bijbelteksten, soms in gesprekken met mensen en ook gewoon soms door ingevingen. Als je in de auto zit en dat je denkt van rechtsaf, hoezo rechtsaf, we gaan linksaf. Of we gaan rechtdoor, zoiets. Hè? Maar hij beschermt. 40 jaar huwelijk, was dat dan altijd één groot feest? Jullie doen net of jullie mij kennen. Hij schenkt vergeving. En dat hebben wij ook aan elkaar gedaan, zeker. Vergeving verlost. Vergeving maakt los van het verleden. Vergeving maakt ook los van aanklacht. En ik ben een man, hè. Vergeving maakt ook los van zelfmedelijden. Het schijnt, Edgar, dat mannen daar wat meer last van hebben dan vrouwen. Ook ik wil graag de volgende 40 jaar halen, dus ik ben even voorzichtig wat ik zeg. Maar vergeving verlost ook van zelfmedelijden. Hè? Het stelt je in staat om je te openen voor God die je in ere wil herstellen. Vergeving neemt blokkades weg. Vergeving neemt innerlijke blokkades weg. De Bijbel die noemt dat schansen. Woorden van vergeving, schansen van worden opgeruimd. Een paar weken geleden, toen stond er een prachtig verhaal in de EO-visie met als thema die week of die 2 weken over vergeving. en het hedendaagse voorbeeld, krachtig aansprekend voorbeeld over vergeving, is wel Nelson Mandela. Zo onterecht, zo lang vastgezeten op Robben Island. En hij wordt losgelaten, vrijgelaten. En het eerste wat hij doet, als hij door de deur van die gevangenis komt, zegt: ik vergeef het. Want hij was misschien fysiek wel vrij, maar als je niet vergeeft, blijf je mentaal een gevangene van het verleden. En dat blijft dan maar energie vragen, energie slurpen. Dan blijf je gevangen zitten, terwijl God in ere herstelt. Het vraagt aandacht als je niet vergeeft. Het rooft je energie. Er komt ook een hoop fantasie bij. Want in je gedachten gaat het steeds grotere vormen aannemen. Er worden allerlei aannames gedaan. Geïnspireerd door de duisternis natuurlijk. Terwijl je dat helemaal niet zeker weet. En op enig moment heeft het in je gedachten een omvang die er nooit is geweest. En wordt er van een mug een olifant gemaakt. Dat is het proces wat er speelt als je niet kunt vergeven. Allerlei aannames. En als je het niet opruimt, het bewerkt stress. Het bewerkt geestelijke schade. Sterker nog, het bewerkt zelfs lichamelijke schade. Dan moet je maar eens praten met de doktoren. Zeker. Hoge bloeddruk. Hartfalen. Nou, noem maar op. En dat is altijd weer het begin van niet kunnen vergeven. Die geestelijke processen die zo gaan spelen. En dan oneindig, hè, opgeblazen natuurlijk door de duivel en alles wat er maar bij komt, die zulke vormen aanneemt. Onze Vader die in de hemelen zijt. Wij prijzen uw heilige naam. Laat uw koninkrijk spoedig komen. Laat uw wil op aarde worden gedaan. Net zoals in de hemel. Geef ons vandaag het eten wat wij nodig hebben. Vergeef ons onze zonden. Zoals wij anderen ook hun zonden vergeven. Oké. Nou. Zeker, Anke, jij hebt het meegemaakt. Zeker, hè, vanuit de Jappenkamp. Zeker. Maar wat het precies met je doet en hoe het je gevangen houdt en dergelijke. Geestelijk, lichamelijk, onvoorstelbaar. Het is niet voor niks dat Jezus Christus zegt van dank, hè, we hebben het gevierd, het avondmaal. Zeker, dankzij het avondmaal hebben wij een plaats gekregen in het Koninkrijk van God. Losgemaakt van de aarde. Maar er zit wel een, echt typisch vol evangelie, maar er zit een wetmatigheid in. De goede God gaat daar ver bovenuit. Ver bovenuit. Jezus geeft dat zo prachtig weer in die gelijkenis. Voordat die verloren zoon iets kan zeggen tegen zijn vader, staat die vader daar al met geopen armen op hem te wachten. Hij krijgt een nieuwe mantel, hij krijgt een nieuwe ring. En ongetwijfeld zal hij een privé moment met zijn zoon hebben gehad om uit het verleden op te ruimen. Wij hebben altijd zo het idee, hè, van voor wat hoort, wat het op een weegschaal. Wij moeten eerst. God staat al op ons te wachten. Hij heeft zijn zoon gegeven. Jezus Christus. En wij mogen leven in ontspanning en in vrijheid. Nou, dat brengt me gelijk bij de uitgangstekst van vanmorgen. En dat is Ezechiël 47 vers 1 tot en met 12. Het komt niet op de beamer. Ik weet niet of u een Bijbel bij u heeft. Ezechiël 47 vers 1 tot en met 12. Oké. Om de dood eenvoudige reden dat ik het niet op de beamer projecteer. Vorige maand ben ik met pensioen gegaan. Dat heeft nogal wat. Maar ik ben ook als pensioen gegaan bij Bouwend Nederland als docent. Ik heb 30 jaar les mogen geven in techniek en maakbaarheid. En tegen die gasten zei ik altijd: neurologisch. Zijn er bepaalde processen. Het is een heel ander proces of je hier iets meeleest of dat je zelf iets opzoekt. Het is een heel ander proces of je een bouwkundige tekening op een groot scherm ziet en dat analyseert, of dat je zelf tekent en hem zelf construeert. In je gedachten zit een heel ander proces. Het is een heel ander proces of je op het toetsenbord toetst of dat je met de pen schrijft. Nou, Google dan maar eens over, dan heb je een hele vakantie de tijd voor, maar dan kom je er wel achter dat meelezen, als je het zelf opzoekt in de Bijbel, veel meer met je doet dan even meekijken hier op de beamer. Maar dat tezijde. Ezechiël 47 vers 1 tot en met 12. En daar staat, en toen bracht de man mij terug naar de ingang van de tempel. En ik zag water van onder de ingang van de tempel wegstromen in oostelijke richting. Als ons dat zou overkomen, dan zouden we direct denken de loodgieter bellen. Toch? Maar hier. Het water liep rechts langs de zuidkant van het altaar naar beneden. En hij bracht mij daarna via de noordelijke poort buiten de muur en hij leidde mij naar de oostelijke poort waar ik het water zag voortstromen aan de zuidkant van de oostelijke poort. En al metend nam hij mij over een afstand van 450 meter langs de stroom en hij zei mij mee over te steken. En op die plaats kwam het water tot aan mijn enkels. Hij telde nog eens 450 meter uit en daar reikte het water al tot aan mijn knieën. En nog eens 450 meter verderop en het water reikte tot aan mijn middel. En bij het volgende meetpunt, na 450 meter, was het water zo diep dat ik moest zwemmen om te kunnen oversteken. Lopen was niet meer mogelijk. En hij zei mij te onthouden wat ik had gezien en hij nam mij mee terug langs de oever. En toen ik aan de oever terugkwam, zag ik aan beide zijden van de stroom talloze bomen staan. En hij vertelde mij toen, deze rivier die stroomt in oostelijke richting door de woestijn en door het Jordaandal van de Dode Zee. Want waar het zoute water zal genezen en weer fris en helder zal maken. Alleen wat het water in deze rivier aanraakt, zal of alles wat het water in deze rivier aanraakt, zal leven. De Dode Zee zal wemelen van vis, omdat haar water genezen zal zijn. En waar dit water ook stroomt, het zal leven brengen. Vissers zullen langs de kusten van de Dode Zee staan en vis vangen. En Engedi en Eglaim, overal langs de kust, zullen visnetten in de zon liggen te drogen. Alle soorten vis zullen in de Dode Zee rondzwemmen, net als in de Middellandse Zee. Alleen de moerassen en poelen, die zullen niet worden genezen. Zij zullen zout blijven. En langs de rivieroevers zullen allerlei soorten vruchtbomen groeien. En de bladeren zullen hun nooit bruin worden of afvallen. Er zullen altijd vruchten aan zitten. Elke maand zal er een nieuwe oogst zijn, zonder ook maar één misoogst. Want de bomen krijgen voortdurend water van de rivier die in de tempel zijn bron heeft. En het fruit zal als voedsel dienen en de bladeren zullen genezende kracht bezitten. Verwacht vanmorgen van mij geen studie over Ezechiël. Verwacht geen uitleg over hoe het boek begon en waar het precies over gaat. En verwacht ook van mij vanmorgen geen studie over Ezechiël. Wat voor een leven die heeft gehad, waar die precies is begonnen, zijn opleiding, waar die woont enzovoorts. Als je daar werkelijk in geïnteresseerd bent, als je de ambitie hebt om dat te willen weten, als je denkt dat dat belangrijk is voor je geestelijke ontwikkeling, nogmaals, dan heb je een hele vakantie voor je. Waar het vanmorgen om gaat, is dat ik mensen ken die een kookboek uit hun hoofd kennen en doodgaan van de honger. Ja, snap je wat ik wil zeggen? Ja, ik zei gisteren tegen Rita in het praatje, ik ken mensen die eten een heerlijke maaltijd zonder dat ze precies weten wat erin zit en hoe die is bereid. Maar daar gaat het om, dat je eet. Daar gaat het om, dat je aan de slag gaat. Daar gaat het om, dat je tegen Jezus zegt wat we vanmorgen zongen, hier ben ik om uw wil te doen. Niet om te praten over de wil. Daar begint het wel mee, maar om het te doen. Levendmakend water wat ontspringt in de tempel. Ezechiël die sluit zijn werk af met een visioen. Een visioen dat je niet snel vergeet. He, als je het zo leest, dan denk je, wauw, leven, levendmakend. Dat is wat ik verlang, dat is waar ik naar op zoek ben. Dat is mijn ambitie om daarbij te willen horen, toch? Hij ziet een rivier en de rivier die begint heel klein. Met druppels, met spetters. Het komt onder een deur door. Het begint heel klein, maar nog geen anderhalve kilometer verder kun je er al niet meer doorheen lopen. Wat? Dan moet je erin zwemmen. De Heer Jezus Christus zegt dat de rivier de geest is. De Heilige Geest. Die God aan zijn kinderen geeft. Voor degene die graag thuis nog eens mee willen lezen, Johannes 7, vers 37 en 38. Dus dat is Johannes 7, vers 37 en 38. En dat is op de laatste dag van het Loofhuttenfeest. Het hoogtepunt van het feest stond Jezus op en hij sprak de mensen toe. En hij zei, als je dorst hebt, kom dan bij mij om te drinken. Er staat geschreven dat stromen van levend water uit je binnenste zullen komen als je in mij gelooft. En hij sprak hier over de geest die gegeven zou worden aan de mensen die in hem geloofden. De structuur van de rivier is dezelfde structuur als alles wat God schept, alles wat van het koninkrijk te maken heeft enzovoorts. Net als de rivier kent het koninkrijk, of alles wat in het koninkrijk leeft en beweegt, een klein begin. Deze prachtige bloemen zijn begonnen als een zaadje. En Jezus antwoordde, hebt de Heer uw God lief? Oh nee, moet ik even kijken. Matthäus 13 moet ik hebben. En Matthäus 13, vers 31 en 32. En daar staat Jezus, vertelde ook deze gelijkenis, het koninkrijk van de hemelen is net het mosterdzaadje dat in de grond wordt gestopt. Het is een bijzonder klein zaadje, maar het wordt een hele grote struik, het wordt net een boom en de vogels komen zelfs in de takken schuilen. Dat is de structuur van het koninkrijk, dat is de structuur ook van die rivier. Het begint druppelsgewijs, maar nog geen anderhalve kilometer verder moet je zwemmen om er doorheen te komen. Nou, dat is zoals die bloemen begonnen. En dat is ook zoals ons aardse menselijke leven is begonnen. Twee cellen, een eicel en een zaadcel. Met het blote oog niet waarneembaar. Zo is uw leven begonnen. En moet nou eens kijken hier voor me. Ja. En wat voor moeite heb je daarvoor moeten doen? Laatst zei ik tegen collega's op het werk, 40 jaar, hoe hou je het uit? Ik zeg, gewoon blijven oefenen en doorgaan met ademhalen. Nou, zo is het ook met jullie. Gewoon doorgaan met ademhalen. Zeker, en dat is het enige. Ja, het begint als een mosterdzaadje. Je geeft het water en het wordt een geweldige struik waar zelfs de vogels hun schuilplaats vinden. Het begint met de versmelting van een zaadcel en een eicel. En kijk hier. Het begint druppelsgewijs onder de deur door. Het begint met Gods geest en onze geest. En stromen van levend water worden een ondoorwaadbare rivier. Wat een fantastisch visioen. En wat een bemoediging voor het volk Israël destijds. En wat een bemoediging voor ons in deze tijd. De tijden en de gelegenheden, die zijn aan onze God. De uitwerking van Gods heilsplan In deze tijd is aan Jezus Christus onze Heer en Heiland, onze hoofd, onze leidsman, onze weg, onze waarheid, ons leven. In het visioen ontspringt de rivier aan de oostpoort van de tempel. Jacob, zou je nou misschien even de plaatjes willen laten zien? En op dit plaatje eigenlijk een beetje, daar zie je Jeruzalem ommuurd. En links, eigenlijk tegen die muur aan, dan zie je de tempel. Daarvoor zie je het altaar staan. De oostpoort bevindt zich dus ook aan de oostkant. En aan de zuidkant tussen het altaar door, hè, je ziet daar de wachtpoort staan en je ziet daar de paardenpoort, stroomde het door de poort oostwaarts. Jacob, mag dan nu alsjeblieft het tweede plaatje. En dan zie je hier eigenlijk een platte grond van Israël. Hier zie je de Middellandse Zee, daar zie je de Dode Zee, daar zie je dus Jeruzalem met, wat ik net liet zien op dat kaartje, de platte grond en waar de tempel gesitueerd was. En helemaal bovenaan, daar zie je een dwarsdoorsnede van Palestina van oost naar west. Dus aan de linkerkant, daar zie je nog de Middellandse Zee. En aan de rechterkant bovenin, daar zie je de Dode Zee. Er zit namelijk een niveauverschil tussen van 420 meter tussen zeeniveau Middellandse Zee, zeeniveau Dode Zee. 420 meter. En dat is de diepste zee, of tenminste de diepst gelegen zee op aarde. Ja, dus nou, dat een beetje in je beeld. Daar waar je dat streepje ziet staan, dat is ongeveer de locatie van Jeruzalem. Ik had er ook graag nog een derde plaatje bij toegevoegd, maar dat mocht niet van daarnet. Dat wij dreven. Een aantal jaar geleden hebben wij natuurlijk Jordanië en Israël bezocht. En toen hebben wij ook nog, zwemmen kun je niet in de Dode Zee, maar toen hebben we nog gedreven in de Dode Zee. Het enige wat ik me daarvan kan herinneren is dat het verschrikkelijk zeer doet als je een wondje hebt. Al dat zout. Maar goed. Maar daar zie je dus in dat midden, boven op die top, daar ligt Jeruzalem. En dan zie je dus vanaf Jeruzalem richting Dode Zee, is het eigenlijk een helling naar beneden toe. Nou, als je dat even in gedachten houdt, dan kun je het wel voorstellen hoe dat water loopt. Het oosten van Jeruzalem, richting die Dode Zee, dat is namelijk synoniem voor droogheid. Voor dorheid. En uiteindelijk dus ook in de Dode Zee voor doodsheid. Het is woestijnachtig. En uiteindelijk is het één lange, glooiende helling naar de diepst gelegen zee op aarde. Het heeft de naam Dode Zee. Omdat er namelijk niets in leeft, niets in groeit. 33% van het water van de Dode Zee is zout. Oké. De neerwaartse spiraal, hè? Droogte, dorheid, doodsheid. En eerlijk gezegd kan het soms in de mensenleven ook zo aanvoelen. Zeker. Ik heb wel eens eerder gezegd in de dienst hier, een bittere wortel begint met een bitter zaadje. En eerder vanmorgen heb ik gezegd over vergeven. En als je niet vergeeft, laat je dat zaadje groeien. En wordt het uiteindelijk een bittere wortel. Al wat de duivel doet, is bij zo'n bitter zaadje water uit de Dode Zee gieten. Zodat al het leven wordt gedood. Al het leven wat bijvoorbeeld in een relatie zit. Moet je eens kijken de afgelopen jaren wat er aan dood zeewater gegoten is in de relatie tussen schepper en schepsel. Tussen God en tussen mens. Nee, God straft, God doet dit, God doet dat, enzovoorts, enzovoorts. wat er bijvoorbeeld aan doodzeewater gegoten is in relaties tussen mensen. En dan moet je ze over elkaar horen praten, zeg. En dat begint dan met een huidskleur bijvoorbeeld. Dat begint dan met een landsgrens. Nee, ik leef hier, dus dit is voor mij. Hoe zou jij hier ook wonen, rot op. En toch, zonder verder in te gaan op dit proces, en de oplettende luisteraar zal het ongetwijfeld herkennen, wil ik graag stilstaan bij het genezende, bij het herstellende, bij het bevrijdende, bij het levendmakende proces van het water. Levend water ontstaat bij de bron van het leven. Levend water ontstaat bij de bron, onze God, almachtige God, onze schepper. Hoe werkt dat dan in ons leven? Dat door je leven te stellen onder leiding van Jezus Christus. Dat hebben wij al heel jong geleerd, toch? Lees je Bijbel, bid elke dag. En dat stampen we er dan maar in bij de Guido's. Lees je Bijbel, toch? Nou ja, en als je dat doet, dan heb je het eerste. En het tweede is... En Jezus antwoordde, heb de Heer uw God lief. Hij antwoordt dat namelijk aan de Farizeeërs. Hij is in gesprek geraakt of gekomen met een stel Sadduceërs en een stel Farizeeërs. Hoezo sectarisme? Hoezo elke gedachtekronkel heeft weer een eigen clubje enzovoorts? De Sadduceërs geloofden namelijk niet in een hiernamaals en de opstanding na de dood. De Farizeeërs wel. Hele discussies natuurlijk. En ze proberen Jezus uit te horen. Nou, de Sadduceeën heeft hij terecht gewezen. Of hij heeft in elk geval gezegd. Op grond van de Bijbel. Hoe God denkt over het leven. En nu komen die Farizeeërs dan bij hem. Tot slot. En ze vragen. En Jezus antwoordde. Want ze vragen eigenlijk van. Wat is nou precies het belangrijkste. Wat God van ons vraagt. En dan zegt hij. Hebt de Heer uw God lief. Met heel uw hart. Met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit gebod is het eerste en het is het belangrijkste. Het tweede gebod daaraan gelijk is. Hou net zoveel van je mensen, van je medemens, als van jezelf. Deze twee geboden, zegt Jezus, zijn de basis voor de hele wet en voor de profeten. Dus het is ook de basis voor Ezechiël. Deze twee geboden, daar draait het om. De rivier van levend water die ontstaat in ons leven als wij ons leven in nauwe relatie met Jezus Christus leven. Nauwe relatie, wat is dat nou? Ja, en voor je het weet heb je nou weer discussie over wat is nou precies nou en wanneer is het eng en wanneer, enzovoorts toch? Ja. Vroeger hadden wij dan zangleiding. Jij deed het gelukkig niet. En die zei van, als we nou vanmorgen een bidstond hebben, laten het korte, krachtige gebeden zijn. Misschien kunt u zich dat toch wel herinneren, dat toen gezegd werd. Ik heb wel eens gevraagd van, wat zijn precies korte, krachtige gebeden en wie bepaalt het? Of het, nou kort kan ik zelf wel beoordelen, maar wie bepaalt nou wanneer het krachtig is? Ja. Nou, ik kreeg van broeder Bulthuis bijna een draai om mijn oren. Want dat had ik niet mogen vragen. Maar dat. Als je je leven leeft in relatie. Hoe ben je 40 jaar getrouwd? Doorgaan met eten en ademhalen. Hoe leef je je leven met God? Lees je Bijbel, bid elke dag. Heb hem lief met heel je hart. En gewoon doorgaan met ademhalen. Ja? Dat vooral. Als we ons laten leiden door Gods geest en zijn woord. Als we afleggen alles wat ons zo gemakkelijk in de weg staat. Wat staat je dan heel gemakkelijk in de weg? Overspel. Ontucht. Vuiligheid. Roddel bijvoorbeeld. Ja, je hebt het niet van mij, maar. En dan komt het. Losbandigheid. Afgoderij. Weet je wat de grootste afgod is? Ik hoef alleen maar het gebaar te maken. En jullie lachen en je herkent het. Spiritisme, occultisme, haat, haat zaaien, ruzie, nijd, drift, rivaliteit. Hoezo egotripper? Wij zijn de beste. Nee, ik weet het. Nee, wij hebben het volle evangelie. Enzovoorts. Rivaliteit, oneenigheid, sectarisme, jaloezie, dronkenschap, onmatigheid. Galaten 5, vers 19 tot 21 heb ik geciteerd. Het is niet mijn opsomming. Ik citeer het slechts uit de Bijbel. Dergelijke zaken roven het leven. Dergelijke zaken vragen oneindig veel aandacht en energie en werpen je altijd weer op aarde. De verbinding van Heilige Geest met onze geest, die brengt veel betere dingen. Die brengt leven. Sterker nog, die wekt leven. Die groeit, ontwikkelt. Het begint met een paar druppels, maar allengs wordt het meer in kracht en in waarheid. Onrust maakt plaats voor rust. Onvrede maakt plaats voor vrede. Praat erover met Jezus. Dat is toch de relatie die je hebt. Ik voel me onrustig, Heer. En dan, nou, en Jezus bidt ervoor. En bij Jezus, en laat het dan ook bij Jezus. En waarom doe ik dat? Omdat ik hem geloof. Omdat ik geloof in zijn belofte. Ik geloof dat als Jezus tegen mij zegt van joh, werp al je bekommernissen op mij en ik zal je rust geven. Daarom doe ik dat. En alles wat ik geloof mag ik ook verwachten. Onvrede maakt plaats voor vrede. Nou, daar waar het nodig is, voer ik ook de geestelijke strijd. En herken ik waar de boze werkzaam is. En dan ontneem ik in de naam van Jezus Christus de werking van de boze, de invloed die hij op mij zou willen hebben. En wijs ik hem uit en dan zeg ik, Heer, hier ben ik. Ik voel me onrustig. Wilt u mij rust geven? Droogte en dorheid verdwijnen. En door de gedachte van heil en herstel door het tegenover te zetten. Hoe doe je dat? Door een Bijbeltekst te citeren bijvoorbeeld. Of door iets te lezen of nou weet ik voor wat. Maar door je leven op te bouwen. Door sturing en richting te geven aan je leven. Jezus, vergeving bewerkt vrijheid. Jezelf vergeven ook. Schenkt vooral ook heel veel ruimte. Gods vergeving in Christus, dat geeft leven en kracht door de Heilige Geest. Galaten 6, vers 7 en 8 zegt. Galaten 6, vers 7 en 8. Maak jezelf vooral niets wijs. God laat niet met zich spotten. Heel veel mensen denken precies te weten hoe God in elkaar zit. God laat niet met zich spotten. Wat iemand zaait, dat zal die oogsten. Wie naar de oude menselijke natuur leeft, kan alleen maar dood en verderf verwachten. Maar wie door de Heilige Geest leeft, zal ervaren dat de Geest eeuwig leven geeft. Leven door de Heilige Geest, dat schenkt leven. Dat schenkt ruimte. Dat schenkt vrede. Dat schenkt rust. En wat is het dan aangenaam vertoeven bij zo'n persoon? Zorg ervoor dat je woorden van leven over jezelf uitspreekt. De aanwezigheid van de Geest zorgt ervoor dat je woorden van leven uitspreekt over je partner. Leven door Heilige Geest zorgt ervoor dat je woorden van leven uitspreekt over je gezin, over je situatie, over je buurt, over je collega's, over de kerk, over de buurt hier rondom de kerk. Leven door de Geest zorgt ervoor dat er leven tot stand komt. Op die wijze ben jij de boom geplant aan waterstromen, waar mensen even een vrucht van plukken en eten en denken heerlijk. Worden jouw bladeren genezing omdat ze genezende kracht bezitten. Broeders, zusters, wij hebben het over een visioen. Een visioen, dat is een beeld wat Ezechiël van God heeft gekregen om door te geven. Dat is een beeld wat duidelijk maakt hoe God het herstel voor zich ziet. Dat begint met ons geloof in deze woorden. Ik zei net, ik heb er wel eens meer gezegd. Ook vooral tegen cursisten dan, die ik jarenlang lessen heb mogen geven. Als je er niet in gelooft, dan moet je er niet om beginnen. Zeker, prikken mensen zo doorheen. Die zeggen direct van, ja, jij vertelt dit wel heel mooi, maar non-verbaal, ook vanmorgen, non-verbaal breng ik het meeste over. Ik zei wel uitermate goed mijn best te doen om al die woorden die ik heb voorbereid. Maar wat het meest bij u blijft hangen, is hoe ik non-verbaal hier sta. Geloof straal ik uit. En als je er niet in gelooft, moet je er niet aan me gaan beginnen. Want dan maak je jezelf bespottelijk. Je moet er alleen over spreken als je er werkelijk in gelooft. Met heel je hart, met heel je ziel en vervolgens met je verstand. Zeker, dat begint met ons spreken over deze woorden. Voor en over onszelf. Over onze omgeving. Weet je wanneer het gaat werken? Als je er in geloof je hand op legt. En je zegt, ik heb de ambitie, die boom aan dat water, dat gaat over mij. Dat gaat over mijn leven. Heer, dat wil ik snappen, dat wil ik begrijpen, dat wil ik uitwerken. En alles wat ik nog niet zie of er nog niet van snap, dat leg ik in geloof aan uw voeten neer. En dat is dagelijks mijn gebed. Wilt u mij alstublieft zicht geven op hoe ik die boom word? Hoe die bladeren van mij genezende kracht kunnen hebben, Heer. Hoe die vruchten van mij mogen rijpen het hele jaar door. Zodat er wat er van mij gegeten wordt, dat dat herstelt en geneest en leven brengt. Toch? Ik denk dat je meer niet nodig hebt. En dan hoef je echt niet te weten wat Ezechiël, waar hij geboren is enzovoorts. Er staat prachtige hoofdstukken, Ezechiël 36, over de dore doodsbeenderen die weer opstaan enzovoorts. Zeker heel bemoedigend, maar dit vooral, levend water, wat in u gaat stromen. Nogmaals, zeg dan niet, ik stel niks voor, nee, het begint druppelsgewijs. Het begint conform Gods principes, met een zaadje. Maar u hoeft er dagelijks een beetje water bij te gooien. En 1,5 kilometer verder kun je er al niet meer doorheen lopen. Dat is Gods principe. Nou, daar moet je in geloof je hand op leggen. Sorry. Daar moet je in geloof je hand op leggen. En zeg, dat gaat ook over mijn leven. Zeker. Oké, genoeg denk ik. 1 afsluitende tekst. Psalm 28, vers 7. Psalm 28, vers 7. En als je nou morgen denkt van... Psalm 28, vers 7. Goed onthouden, want daar staat... De Heer geeft mij zijn kracht. Geweldig, hè? Je hoeft niet alleen te doen. Nee, niet door eigen kracht of door geweld. Nee, Psalm 28, vers 7. De Heer geeft mij zijn kracht. Hij is het schild waarachter ik schuil. Dus wat mensen ook tegen je zeggen, hoe ze ook over je denken, hoe je ook benadeeld of behandeld wordt enzovoorts. Hij is het schild waar ik achter schuil. Mijn hart heeft op hem vertrouwd en het heeft mij geholpen. Mijn hart juicht en ik prijs hem met mijn lied. En volgens mij gaan we daar nu weer mee door met een lied. Blauw. 29, ik wil van u getuigen, Heer. Heer Jezus, dank u wel dat we voor uw troon mogen komen. En wat is het geweldig dat we hebben mogen en kunnen zingen. Alleen door u, Heer Jezus Christus, zijn wij vrij. En daarvan willen we getuigen, Heer Jezus Christus. We hebben vanmorgen stilgestaan bij die rivier van levend water. Die tot stand komt door onze geest in samenwerking met Heilige Geest. Heer, waar wij onze gedachten laten vormen onder leiding van u. Onder leiding van uw leven, door de kracht van de Heilige Geest en verder ontwikkeld en groeit. Heer Jezus, zullen ook de bomen staand aan de oever van die rivier vrucht dragen. Genezende bladeren hebben. En tot voedsel zijn, Heer, voor onze omgeving. Heer, daar willen wij van getuigen. Dat de almachtige God, de schepper van hemel en aarde, alles in zijn hand heeft en alles in zijn hand houdt. En u, Heer Jezus Christus, die de overwinning heeft behaald over duivel en dood, u regeert en u zult zegevieren. Dat geloven wij. Daar zetten wij ons leven voor in. U willen wij volgen. U willen wij dienen. Dank u, Heer, dat we in dat proces elkaar mogen zegenen. Dat we elkaar mogen ondersteunen en helpen. Heer Jezus Christus, en dat we over elkaar mogen uitspreken. Het zal gezien worden. Dank u wel, Heer, dat u zo doorgaat met ons. Heer, ik bid zo uw zegen ook over elkaar. Ik bid ook uw zegen ook speciaal over broeder Klaas van der Bos. Dank dat u nabij bent en ook voorziet en helpt. Ook voor de omstanders, Bets en de familie. U helpt in Jezus' naam. Amen.
Amen. Nou Willem, dank je wel voor het woord. Ik was wel verrast eigenlijk wat je vertelde. Geweldig. Wat voor mij nieuw was, is dat dat levende water heel rustig begint. Met een paar druppels. En uiteindelijk alles bevloeit. En moet je maar voor jezelf eens over nadenken hoe dat in jouw leven ook verder mag doorwerken. Want dat is echt wat we nodig hebben. We kunnen het allemaal hebben hier en we zijn er dol op over het Koninkrijk der Hemelen. Ik weet het. Jarenlang. En het is ook goed, hè, dat woord. Absoluut. Dat laten we niet los. Maar dat heeft water nodig. Echt nog veel meer water. Zodat we daar met blijdschap het aan elkaar kunnen vertellen. Tot opbouw, maar ook aan de omgeving. We hebben net het lied gezongen. Ik wil van u getuigen, Heer. En misschien ben ik een beetje snel, maar misschien is er iemand die een getuigenis heeft of iets wil vertellen. Dan mag je over nadenken of misschien een paar weken later. Maar als je wil, dan ben je vrij om het van mij over te nemen om iets te vertellen van Jezus. Mag ook na het volgende lied, dus als je er even over na wilt denken. Ik ben benieuwd. We gaan eerst dan even zingen. Cor 87. Zou ik niet zingen, los zingen, u die leeft. Dat gaat ook over hem. Geweldig, heldere waterstromen, heerlijk is dat. Riedeke, jij mag hier komen, dat is ook goed. Kom maar, nee, kom hier. Ja. Ik zal hem even vasthouden. Dan kan...
Ik wil even iets lezen. Dat is dezelfde tekst die Willem las, maar dan in het Frans. Het is speciaal voor Jacob. Le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et qu'il boive. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit qu'ayant recevoir ceux qui croyaient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Het is de tekst uit de Johannes. Wat was het? 7? 7, vers 37, 38 en 39 heb ik per ongeluk ook gelezen, maar het was voor Jacob. Je hebt het moeilijk. Dit is speciaal voor jou.
Dankjewel, Rieneke. Ik zal je mantel ondersteunen. Is er nog iemand die ik het woord kan geven? En dan ga ik verder anders met het volgende lied. Als je blij bent door die heldere waterstromen die Jezus je geeft, dan word je een vreugdebode die op hoge berg klimt. En die ook al het goede van Jezus gaat vertellen. We gaan zingen lied 129, verjuichende vreugdebode.
Oh.
wel dat u alle gebeden verhoort. En dat we de mensen die we vergeten zijn of op ons hart nog zijn ergens hier, dat we die ook voor uw troon mogen brengen. Want u bent gisteren en vandaag en in de toekomst dezelfde. En u gaat nog steeds genezend rond met als eerste uw woord, Heer, dat we een prachtig plaatje voor ons krijgen. Dat ons geest zo verheft, dat ons lichaam daarop volgt, Heer, en dat het genezen zal worden wat u ons voor gaat houden. Amen. Dan hebben we nog de mededelingen. Die mogen ook op het op de sheet. Hoe zeg je dat? Dinsdagmorgen, open ochtend. Is dat bij Jan?
Nee.
Nee? Open ochtend aanvang. Ja, ik.
Yvonne en Jan.
Oké. Okay. We hebben een lege weekje. Misschien omdat het vakantie is. Ik weet het niet, maar... Volgende week spreekt in ieder geval Yildert. Komt allemaal, zou ik zeggen. Hij gaat verder met het levende water. En woensdag wordt er meestal ook een bijbelstudie gegeven door Jacob. En ik ben daar meestal aanwezig. En ik vind dat heel fijn. Dus voor de mensen die daar dan niet... Ja, dat is volgende week weer. Maar dat is inderdaad niet aankomende woensdag, maar de woensdag na deze week. Maar ik zou zeggen, kom eens luisteren wat daar verteld wordt. Het is echt heel fijn om... een keer mee te doen met de Bijbelstudie. Waren dat een mededeling of zijn er nog meer dingen die er verteld moeten worden? Nee, dit is het zo. Dan heb ik nog een toegift. Maar ik ga eerst een stukje voorlezen. Die ik heb van een lieve zus uit het verleden een tekst meegekregen toen ik naar Malawi ging. En die staat in Jesaja 58 en vers 11. En dan zingen we daarna nog een lied. En dan gaan we lekker aan de koffie. De tekst die ik toen meegekregen heb, uit Jesaja 58 vers 11, daar staat: de Heer zal je voortdurend leiden, en hij is voor ons allemaal, het, spreek het maar tot jezelf. Hij zal je verkwikken in dorre streken. Hij maakt je botten sterk en krachtig. Je zult zijn als een goed bevloeide tuin, als een bron waarvan het water nooit opdroogt. Je eigen mensen zullen weer opbouwen. Nou, we hebben net ook over een tuin die bevloeid wordt gesproken. Jij bent die tuin. Waarin allerlei bomen en heerlijke bloemen tevoorschijn komen. En waar mensen graag doorheen wandelen. En ook zal je dan een heerlijke geur van Christus verspreiden. En als we dat gaan doen... zullen we, staat er ook in deze tekst, elkaar weer opbouwen, onze eigen mensen. Dus we gaan elkaar weer opbouwen. We zijn allemaal Nehemia's, zo zie ik het. En we zullen dan met vreugde het laatste lied zingen. Bereid de weg van de Heer, effen de baan. En dan zullen we ook de hele aarde gaan vullen met zijn lof. En alvolgend gaan wij nu aan een heerlijk bakje koffie. Een fijne week, mensen.